Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 105, vers 1 en 3. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het derde, vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Dus 1 en 3 van Psalm 105. Kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we Psalm 119, het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God en licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor vanavond vindt u opnieuw in Handelingen 2. We lezen vers 29 tot en met 42. Handelingen 2, vers 29 tot en met 42. En we vallen halverwege in de toespraak, in de preek van Petrus. Vers 29. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lendenen, zowel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij hen en vermaande hen, zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. We willen deze avond luisteren naar het onderwijs van de evangelist Johannes. De tekst is uit Johannes 16, waar de Heer Jezus spreekt over de komst van de Heilige Geest. En over het werk ook van de Heilige Geest. Johannes 16, vers 12 tot en met 15. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, opnieuw brengt u ons samen op deze dag. Eerste dag van de week, de dag van de opstanding, de dag waarop u uw kerk opzoekt, de dag waarop u verschijnt en spreekt, vrede zij uw lieden. Een dag ook waarop we mogen gedenken dat u uw geest hebt uitgestort, uw glorierijke daden, zo hebben we gezongen, opdat we inderdaad met aandacht en ontzag mogen spreken van en luisteren naar uw wonderen die u gedaan hebt in het verleden. En de wonderen die u nog steeds doet als u werkt met uw geest in het hart van mensen. Dan maakt u levend waar geen leven is. Dan leidt u waar een mens zonder gids in het donker dwaalt. En dat doet u uit enkel genade. Zonder dat er in ons mensen enig aanknopingspunt is voor u. Dan alleen dat er in ons de dood is en u het leven. In ons de dwaasheid, in u de wijsheid. En zo bidden we, Heere, om uw hulp, om uw heil, om de leiding van uw Heilige Geest als ze opnieuw mogen luisteren naar uw woord. Geef, Heere, dat we niet alleen mogen begrijpen wat het betekent dat de Geest ons die toekomende dingen verkondigt, ons leidt in de waarheid en Christus verheerlijkt, maar dat het nou ook voor ons zo mag zijn. Jong en oud, dat u dierbaar voor ons wordt en dat wij in de waarheid geleid mogen worden. Heere, ga ons niet voorbij. Het is diverse keren gezongen vanmorgen, na de dienst en met de zondagsschoolviering. Ga ons niet voorbij met die stroom van zegen, met die genade die we niet kunnen missen. U zou geen onrecht doen, Heere, maar we kunnen niet zonder. En daarom bidden we of u met uw geest in ons wil werken, levenwekkend. En dat we, als we steunen op verkeerde grond, dat we ook daaraan ontdekt zullen worden. Opdat we op de goede grond zouden steunen. Op het werk van u. En mogen de vruchten in ons leven openbaar komen. De vrucht van de gehoorzaamheid. En Heere, mag die geest van u ons dan op ons levenspad tot leidsman zijn. Heere, leid onze gemeente in de waarheid. De jongeren, de ouderen, degenen die verantwoordelijkheid hebben over anderen. En neig ons hart, omdat we ook in die waarheid van u willen wandelen. En verlos ons van onze eigen waarheden. Heere, zie in genade op ons neer. Werk in ons midden. Geef ons een rijke dienst, een zegenrijke dienst. Help, Heere, om het woord ook uit te leggen, te verkondigen. Dat er op de kansel een instrument van u, o Heilige Geest, mag staan. Maar dat we uw woord dan ook ter harte mogen nemen, op en onder de kansel. We bidden voor gemeenteleden die worstelen met de toe-eigening van het heil. Is het wel voor mij? En je kunt je maar één keer bedriegen. Wilt u ze leiden? Wilt u ze trekken? Wilt u ze onderwijs geven? En geef dat we als gemeente een huisgezin van u de levende God mogen zijn. En een pilaar en vastigheid, fundament van de waarheid. En mag deze dienst daaraan bijdragen. En zegen onze jongeren die bezig zijn met hun examens. Helpt u ze. En leidt u ze. En mogen ze hun leven en hun toekomst in uw handen leggen. En neig ook het hart van onze jonge mensen en van de kinderen om uw wil te doen. Heren. We bidden voor onze overheid. En we denken ook aan de kabinetsformatie. Zegent u het. Zegen onze koningin die in de afgelopen week haar verjaardag mocht vieren met haar gezin. Zegen haar gezin, Heere. En werk met uw geest ook daar. Ontferm u over de overheid hier ter plaatse. De burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. Zegen allen die leiding willen geven, buigend voor uw woord en luisterend naar uw stem in afhankelijkheid van u. Zegen onze jongeren, Heren, die studeren aan universiteiten en hogescholen, die midden in de wereld staan op hun werk. Houd u ze staande en help ze om om iets uit te dragen van wat het betekent. Genade te kennen. En van genade te leven. Van het werk van u, Heere Jezus. En geef dat ook aan hen. We bidden voor mensen die leven aan de rand van de maatschappij, van de samenleving. Mensen die ze helpen. We denken aan dak- en thuislozen, aan gevangenen, aan verslaafden, Heere. Wees u met hen en geef hulp en heil en alles wat nodig is. Wees met hen die werkzaam zijn in de zorg, in het onderwijs of op welke plek dan ook. Wilt u uw koninkrijk bouwen en geef, Heere, dat we ook als gemeente daaraan mogen bijdragen. Dat we ontvangers van het woord mogen zijn, maar ook doorgevers. Ook op de komende vrouwenochtend voor asielmigranten, aanstaande vrijdag. Ja, Heere, werk ook dan en wilt u wonderen doen. Nogmaals bidden we u, Heere, voor het werk van zending en evangelisatie, het bijbelvertaalwerk. Gedenk aan onze broeder en zuster Hessel en Kobi Visser die in ons midden mogen zijn. Zegent u hen in de periode van verlof, van presentaties. Heere, mag dat werk ook bijdragen aan hart voor en liefde voor het werk van de zending. En uiteindelijk zo aan de komst van uw rijk. Aan het binnengehaald worden van de oogst. En zegen hen, bedouwen met uw zegen en geest, ook als ze straks weer terug hopen te gaan over een aantal weken. Denk aan allen die uitgezonden zijn. Heren, we bidden u voor arbeiders in de wijngaard. Misschien zijn ze wel in ons midden. U hebt voor ons allen een roeping. Maar dan denken we aan die bijzondere roeping. Om uw woord door te geven, bekend te maken. Heren, wilt u duidelijkheid geven? Wilt u leiden en helpen? Tot eer van uw naam. Heren, wilt u zo in ons midden zijn? Onze gebeden horen en ons aanzien niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heere Jezus. Wij vragen het uit genade. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend en zeer een goedheid kent geen palen, geen grenzen, geen beperkingen. Dus 2 en 4 van Psalm 25. Gemeente, het is met de preekstof op Pinksteren altijd een beetje wonderlijk. Als ik zou vragen waar preekt de dominee over met kerstfeest. Nou, dat weet je wel over de geboorte van de Heer Jezus. En met Goede Vrijdag, dan gaat het over het lijden en sterven aan het kruis. Met Pasen preekt de dominee over de opstanding. En met Pinksteren, ja, natuurlijk, dan gaat het over de Heilige Geest. Dat is waar. Maar als je nou naar die andere dominee luistert, in Handelingen 2, dominee Petrus. Waar preekt Petrus over op het Pinksterfeest? Hij legt uit dat de Heilige Geest uitgestort is. Jazeker. Maar hij preekt vooral over de Heere Jezus. Bekeert u tot Hem en vraag vergeving en laat je dopen in Zijn naam. Waarom is dat? Het antwoord vind je in de Bijbel. Want de Bijbel laat ons zien dat het werk van de Heilige Geest was en nog steeds is over Christus vertellen. Christus groot maken, verheerlijken, verkondigen, op Hem wijzen. De Heilige Geest kun je vergelijken met een schijnwerper die de Heere Jezus in het licht zet. En dat zie je ook in het gedeelte waarin het gaat over de voorzegging van de Heere Jezus van de komst van de Heilige Geest. En daar gaan we met elkaar over nadenken en naar luisteren. Jezus voorzegt de komst van de Heilige Geest. Dat is het thema. Jezus voorzegt de komst van de Heilige Geest. En we letten dan op de noodzaak van zijn komst en op het werk bij en na zijn komst. Dus Jezus voorzegt de komst van de Heilige Geest, de noodzaak van zijn komst en het werk bij en na zijn komst of zijn werk. Gemeente, het is één dag voor het sterven van de Heer Jezus. Nog één dag en dan zal zijn lijden tot een dieptepunt komen. Dan zal hij de volle toren van God over de zonde dragen. Wat moet dat voor hem geweest zijn? Over een dag hangen aan het kruis. Over een dag vervloekt worden, verlaten door God. Toch is er rust in zijn hart, zo merk je als je Johannes 16 leest. Overgave aan zijn vader, liefde voor zijn volk. En met diezelfde liefde geeft de Heer Jezus nu onderwijs aan zijn discipelen. En niet zozeer onderwijs over zijn lijden en sterven, hoewel dat morgen al is. Jezus geeft onderwijs over de Heilige Geest. Dat is opvallend, hè? De Geest spreekt over Christus, zeiden we. Maar Christus spreekt hier over de Heilige Geest. Wat is de aanleiding daarvan? De aanleiding van de tekst. Je vindt het in vers 12. Het gaat over de geringe draagkracht van de discipelen. Een geringe bevattingsvermogen. De Heer Jezus heeft al veel verteld en veel onderwijs gegeven. Maar er is nog meer onderwijs om te geven, zegt hij in dat vers. Maar dat is op dit moment te moeilijk voor jullie, discipelen. Dat is wat. Misschien had jij dat wel op school afgelopen week. examens gehad. De eerste, je had je voorbereid, jarenlang eigenlijk al. En toch, wat was dat lastig, sommige dingen. Gewoon te moeilijk. En als je geen examen hoefde te doen, dan heb je dat ook. Hè? De juf, de meester probeert iets uit te leggen, maar je snapt het gewoon niet. Dat kan ook in de kerk zo zijn. Je begrijpt niet alles van de preek en niet elk woord wat er gebruikt wordt of wat je leest in de Bijbel, snap je meteen. En natuurlijk moet je je best doen. En natuurlijk kun je bijleren. Maar je kunt niet alles begrijpen. En de Heere Jezus, hij is ook meester, hij weet dat. 3 jaar lang hebben zijn leerlingen les gekregen van de beste meester die er te vinden is op heel de wereld. En die meester die wil graag nog meer uitleggen. Maar ze begrijpen het niet. Ze kunnen het niet dragen. Dat komt door hun dwaasheid. Jawel. Dat stelt hen schuldig. Maar de Heere Jezus geeft er geen berisping voor. Hij is mild en vriendelijk. Later, zegt hij, later, dan zullen jullie het begrijpen. Als de Heilige Geest komt, die Heilige Geest, die zal het uitleggen. En die zal het zo uitleggen dat jullie het snappen. En dan laat Jezus het ook rusten. Dat had hij eerder ook gedaan. In Johannes 13. Bij de voetwassing. Wat ik doe, weet gij niet nu, maar gij zult het na deze verstaan. Je zult het later begrijpen. Dat is nou genadig, toch? En zou de Heer Jezus dat vandaag niet opnieuw kunnen doen? Hij is toch dezelfde als toen. En natuurlijk, de Heilige Geest is uitgestort. In dat opzicht is er verandering gekomen. En wij hebben heel de Bijbel. Dat hadden die discipelen niet hier op dat moment. En toch moeten we zeggen, wij begrijpen ook niet alles. En de een begrijpt meer dan de ander. En dat zet ons met beide benen op de grond. Dat mag ons wel nederig maken en klein. En onze handen doen vouwen. Heere, wilt u me leren? Wilt u me leiden in uw waarheid meer en meer? En word niet al te moedeloos. De Heere, die kent je. Het is een les voor ons, gemeente. Een les voor ons allen. Niet iedereen in de gemeente kan alles begrijpen. Kan alles op dezelfde manier ook onder woorden brengen. Onder woorden brengen wat er is in het hart. Het geldt ons allemaal. De meest vergevorderde weet nog maar een klein beetje. Hij kent ten dele. En we moeten altijd weer bijleren. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, als de geest van de waarheid gekomen zal zijn, hij zal u in al de waarheid leiden. Hij zal spreken en hij zal u de toekomende dingen verkondigen. En dan kunnen ze dat blijkbaar wel dragen. Wat zijn dat voor dingen die de discipelen dan kunnen dragen als de Heilige Geest gekomen is? De toekomende dingen. Wat bedoelt de Heer Jezus? De toekomende dingen, dat wijst op de dingen die een dag later zullen plaatsvinden. Als de Heer Jezus gevangen genomen wordt, gemarteld, geslagen, als hij aan het kruis genageld wordt, sterft. Dat zijn de toekomende dingen. Hoe we dat weten, gemeente? Nou, dat woord toekomende dingen, daar kom je maar 2 keer tegen in het Nieuwe Testament. Hier in Johannes 16 en in Johannes 18. Daar staat dezelfde vorm en daar staat dan Jezus wetende alles wat over hem komen zou. Het is daar dus anders vertaald. Alles wat over hem komen zou. Dat zijn de toekomende dingen. Gevangenneming, kruisdood, opstanding. De discipelen, ze kunnen het niet dragen. Hun meester, overgegeven, gedood, gekruisigd. Maar de Heilige Geest komt. En Hij zal jullie bij de hand nemen. En Hij zal jullie leiden in de waarheid. En Hij zal die dingen jullie verkondigen. Hij spreekt niet van zichzelf. Maar Hij spreekt van het kruis. En het voorschot krijgen de discipelen al direct na de opstanding. Als de Heer Jezus aan hen verschijnt en op hen blaast. En tegen ze zegt, ontvangt de Heilige Geest. Het voorschot. Maar het volle pond komt met Pinksteren. Als God op het gebed via de doorboorde handen van de Heer Jezus zijn Heilige Geest uitstort. En wat komt die geest dan doen? Hij zal mij verheerlijken. Hij zal van zichzelf niet spreken. Toekomende dingen zal hij verkondigen. De dingen die achter hen liggen dan, maar die wel van grote waarde zijn. Kruis en opstanding. Zo zal die geest leiden in de waarheid. En dan gebeurt dat ook. Petrus en de andere discipelen, ze worden onderwezen. De Heilige Geest, die brengt ze de dingen van Christus voor de aandacht, de profetieën. Dat wat de Geest gehoord heeft, staat er in vers 13. Dus die Geest die heeft het gehoord en dat geeft hij door. Die Geest die was erbij, gemeente. Die was erbij. Al in de eeuwigheid, toen de Vader en de Zoon afspraken om zondaren te redden. Hij was erbij in het paradijs, toen God de moederbelofte gaf aan Adam en Eva. De Geest, hij hoorde de beloften uitgesproken worden aan Abraham en aan David. Hij was erbij toen Christus onderwijs gaf en sprak. Hij was erbij toen de Vader vertelde aan de Zoon wat hij moest doen. Hij heeft dat allemaal gehoord en hij verkondigt dat. Aan de discipelen van toen, aan de discipelen van nu. En dan zie je die stroom voortgaan, die geest die verkondigt. En die discipelen die dat horen, die verkondigen het weer verder. Die toekomende dingen aangaande Christus. En dat centreert zich rondom kruis en opstanding. Aan mensen die het van zichzelf niet eens kunnen dragen, ook dan niet. Er waren mensen op de Pinksterdag die zich gestoten hadden aan de steen die verachtelijk een plaats ontzegd was, de Heer Jezus Christus. Maar als die geest verkondigt en spreekt en leidt en onderwijst, dan wordt het anders. Dan worden die harten opengebroken. Dan wordt het inzicht geboren. Ze worden doorstoken in het hart en gaan bidden, zich bekeren, ontvangen vergeving. En zo zien we, gemeente, om wie het nu uiteindelijk gaat met Pinksteren. Het gaat de Heilige Geest om de Heere Jezus. Je ziet dat ten diepste in heel het Nieuwe Testament. Je ziet het ook in de 12 artikelen, in de geloofsbelijdenis van Nicea. Wat staat daar centraal? Het werk van Christus. Helemaal in lijn met het Nieuwe Testament. Helemaal in lijn met het werk van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Die zal mij aanlokkelijk voorstellen. Om een bruid te werven kwam hij ten hemel af. En het middel. Verkondigen. Verkondigen. Kijk maar op dat tempelplein daar. In Handelingen 2. Gemeente, hebt u daarom de Heilige Geest ook nodig? Omdat Christus ook voor jou dierbaar wordt en kostbaar. opdat Hij verheerlijkt wordt ook in jouw leven. Ons ontbreekt dat inzicht. En dat natuurlijke hart van mij wil er niet aan. Mezelf leren kennen. Christus leren kennen. Heb jij dat al gedaan? Wat die arme marskramer leerde. Misschien kent u het verhaal wel. Hij heette Jan Spurgeon. Hij deelt het ergens. Jan was een goddeloze man die met zijn mars. Een mars is een korf. Oud-Nederlands woord voor korf, een mand. En van dorp tot dorp ging, vloekend, stelend, drinkend. En sommige mensen dachten dat hij maar half bij zijn verstand was. Jan hoorde eens een arme vrouw zingen. Ik ben een arme zondaar en niemendal. Dat betekent een niet eigenlijk, een niet. Ik ben een niet. Van weinig betekenis, niemendal. Maar de Heere Jezus Christus is mijn een en al. En het rijmde in het Engels ook, nothing at all, but Jesus is my all in all. Het rijmde. En Jan die onthield die woorden van het lied. En wat nog mooier was, hij besefte iets van de betekenis. En hij bleef die woorden nazingen. En Jan, hij zong ze net zo lang totdat de Heilige Geest die woorden in zijn hart graveerde. En de marskramer een nieuw mens was geworden. Jan probeerde zich bij een gemeente te voegen. Want wat moet je zonder gemeente? Hè? Het huisgezin van de levende God. Maar die broeders die zagen hem met wat achterdochtige blikken aan. En ze vroegen: Jan, vertel nou eens wat over je bevinding. Maar Jan, we zeiden het al. Die had geen bevinding. Ik heb geen bevinding, zegt hij. Ik ben een arme zondaar en ik ben niemand al. Maar de Heere Jezus Christus is mijn een en al. En die ouderlingen die vroegen hem, Jan, ben je bekeerd en ben je wedergeboren? En het antwoord was, van al die dingen weet ik niet veel te zeggen. Maar wat ik wel weet en waar ik heel zeker van ben, is dit. Ik ben een arme zondaar en niemand al. Maar de Heere Jezus is mijn een en al. Ze wisten niet zo goed wat ze met hem aan moesten. En ze wezen hem af. In de hoop dat hij nog wat meer kennis zou krijgen. Maar de marskramer kwam niet verder dan zijn grondregel waar hij aan vasthield. Ik ben een arme zondaar en niemendal. Maar de Heere Jezus is mijn een en al. En uiteindelijk hebben ze hem aangenomen, want iemand met die geloofsbelijdenis kon niet geweigerd worden. Maar toen hij met die broeders in de kerk kwam, was hij gelukkiger dan wie ook maar. En ze verwonderden zich over hem. En iemand van de gemeente die vroeg aan hem, Jan, ben je nou nooit eens bang en heb je nou nooit eens twijfeld? Twijfel? Ik twijfelde nooit aan, zei hij, dat ik een niemendal ben. Van weinig betekenis. Een zondaar. Ik heb er de dagelijkse bewijzen van in mijn leven. En waarom zou ik eraan twijfelen dat de Heere Jezus dan mijn een en al is? Hij zegt het. Jawel, zeiden ze, dat heb ik soms ook wel eens. Heel soms en dan voel ik me gelukkig. Maar dan moet ik weer beneden naar beneden en dan word ik weer treurig en dan twijfel ik weer. Waarop de marskramer antwoordde. Ik kan nooit meer naar beneden komen dan ik al ben. Want ik ben een arme zondaar. Geheel en al beneden. Lager kan ik niet komen. Maar ik ben ook heel hoog gestemd. Want de Heere Jezus is mijn een en al. En hoger dan dat kan ook niet. En zo kwelden ze hem nog langer met hun ervaringen. Maar ik kon geen duimbreed van zijn standpunt wijken. En ze spraken er van bevinding en ervaring, van angsten en gedruktheid. Maar hij bleef bij zijn stuk. Hij had de waarheid gekocht en wilde haar niet verkopen. Ik ben een arme zondaar en niemendal. Maar de Heere Jezus Christus is mijn een en al. En zo wist Jan toch meer dan de meeste professoren aan de universiteit. En zo is hij gestorven. En zo kwam hij thuis. Hoe leer je dat? We moeten geleid worden, gemeente. En daar zien we iets van in dat tweede. Het werk van de Heilige Geest is volgens vers 13 leiden in al de waarheid. Er zit trouwens overlap in die versen. Herhaling, zij het met andere woorden en nuances, wordt steeds hetzelfde gezegd. Om de woorden, om de boodschap kracht bij te zetten. Hij leidt in de waarheid. Hij spreekt. Hij verkondigt. De waarheid staat dus centraal bij dat leiden, bij dat spreken, bij dat verkondigen. En uiteindelijk staat de Heere Jezus daar ook centraal. Hij is de waarheid. En hij neemt het uit Christus om het uit te delen via die verkondiging. En dat heeft te maken met dat woordje waarheid. Hij zal u leiden in de waarheid. Wat betekent dat? Wat betekent dat? 2 weken terug hoorden we het niet waar. Een pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente, huisgezin van God. En die uitdrukking leiden in de waarheid, die komt uit het Oude Testament. We hebben het gezongen. Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leid mij in uw waarheid. En leer mij ijverig uw wet betrachten. Psalm 86, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En die waarheid is de waarheid van God. De betrouwbaarheid van God, ook dat. De verbondstrouw van de Heer. Het woord van de Heer. En ten diepste kun je ook nog denken aan de Zoon van de Heer, van de Heere God. Hij is de vlees geworden trouw van God. De weg, de waarheid en het leven. Dat zei Jezus nog in hetzelfde lesuur. In Johannes 14. Kort daarvoor. De geest leidt dus in de waarheid van wie Christus is. Maar dan zo dat die leerlingen ook tot kennis van die waarheid, tot kennis van Christus, tot omgangskennis gebracht worden. En dat wordt je kennis in de Bijbel. Dat is niet iets van dit alleen maar. Maar kennis, dat is iets van de omgang. Van Gods verborgen omgang vinden. En hij neemt het uit hem, Christus. En hij geeft het aan hen. En dat doet de geest niet alleen bij die discipelen. Maar dat doet hij bij iedereen in wie hij gaat werken. Die gaat hij bekendmaken met de waarheid. De waarheid over zichzelf. Hoe doet hij dat? Nou, kijk ook maar op de Pinksterdag, gemeente. Als Petrus het woord voert, ja, als mond van de Heilige Geest als het ware. Dan wordt er verteld dat die geest gekomen is, uitgestort is. Gods beloften zijn heerlijk vervuld. Hoe kan het ook anders? God is de waarheid, de betrouwbaarheid zelf. Maar dan gaat het al snel over de Heere Jezus. De Nazarener, een man van God. Die hebben jullie genomen. Die hebben jullie aan het kruis gehecht. Gedood. Maar hij is opgestaan. Hij leeft. En God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is de waarheid, gemeend. Op dat moment voor die mensen. En dat wordt waarheid. Snapt u? Het is de waarheid en het wordt waarheid, heel persoonlijk. Want als die geest die waarheid voorhoudt, dan verandert er iets in hun hart. Dan komen ze tot de pijnlijke ontdekking wat zij gedaan hebben. Dat zij schuldig staan aan de dood van de Heere Jezus. Wie kan dan nog in leven blijven? Dat is ook waarheid. Waarin de geest leidt. Wat moeten we doen? En dan leidt die geest ook verder. Hij verkondigt Christus, de schat van de vergeving neemt hij uit hem om het aan hen te geven. In de weg van bekering. Bekeert u en in ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe. Hij neemt het uit Christus, de belofte van de vergeving zelf en uw kinderen. Schatten van hem voor hen. En zo leidt de geest van de waarheid, beloofd, gekomen, ook vandaag, door middel van dat verkondigen, door middel van dat spreken, door middel van het woord. En er gebeuren precies dezelfde dingen als op die Pinksterdag. Dan kom je tot de pijnlijke ontdekking wie je bent, wat je gedaan hebt, wat je verdient. De Heer Jezus, hoe lang hebt u hem al laten nodigen? Zonder dat je het van hem verloren hebt. Hem te voet gevallen bent. De geest leidt. In de waarheid. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij wijst op het middel om behouden te worden. Christus. Jezus. En die gekruisigd. En dat doet hij aan het begin van het geestelijk leven, als die gaat werken, maar ook steeds weer en meer opnieuw. Ook als je de Heer mag kennen. Hij leidt je in het woord en door dat woord, zoals een gids je rondleidt en inzicht geeft. Een gids in een museum bijvoorbeeld, misschien hebben we eens in een museum geweest en heb je een rondleiding gehad. En er was iemand die je van alles kon vertellen over de schilderijen die daar hingen en de spullen die daar tentoongesteld waren en lagen. Dat doet de geest. Als hij je leidt in de waarheid, je rondleidt in de waarheid. Net zoals die gids in een museum. En dan neemt hij je bij de hand. En dan zegt hij: eens kijken daar. Kijk eens naar dat schilderij. Dat ben jij. Dat ben jij. Het is net een spiegel. Niet doorlopen. Kijk eens goed. En dan wijst hij je op allerlei details. En dan ga je schrikken. Hé, zie ik er echt zo uit? Ben ik echt zo in de ogen van God? Hoe kan ik voor hem bestaan? Want God is heilig. Hoe kan ik nog bij hem horen? Het is heel nuttig als de Heilige Geest je voor de spiegel zet. Dan leer je een klein beetje wie je bent van nature. Zonder God op de brede weg. Van nature niet daar. Maar die gids, die laat je nog veel meer zien in die waarheid, gemeente. In dat museum van de waarheid. Een prachtig werk, een prachtig schilderij. Kijk, twee wegen. En er loopt iemand op de brede weg die naar het verderf gaat. Waar moet dat eindigen? Maar daar is ook een smalle weg die naar het leven leidt. En een weg er naartoe, naar die smalle weg. Een deur, een poort. Een weg om zalig te worden. Wat is dat rijk als je net in dat ene schilderij gekeken hebt, waarin je tot de ontdekking kwam wie je zelf was. En dat je dan daarop mag zien. Er is een weg om te ontkomen. Zo werkt die geest, het verlangen naar het wandelen op die smalle weg. Het gebed om, het ingaan door die poort, het geloof in de Heere Jezus. En dan wil je hem dienen, gemeente. En dan wil je anders leven. Maar die geest is nog niet klaar met lijden. Want weet je, dat gebeurt nou in een museum niet. Als die gids dan bij dat ene schilderij geweest is in die ene kamer, dan ben je klaar. En dan ga je verder rond totdat je bij de uitgang komt. Maar als de Heilige Geest je leidt in de waarheid, dan pakt hij je elke keer weer bij de hand om naar dat eerste schilderij te kijken. Waarin je jezelf ziet. Arme zondaar. Niemendal. Ik doe wel mijn uiterste best. Maar als ik bezig ben met mezelf te verbeteren, met mezelf op te knappen, dat gaat het niet worden. Dat gaat uiteindelijk ook ten koste van de heerlijkheid en de eer van Christus. Hij alleen maakt zalig. Natuurlijk is die kerkgang belangrijk, maar zonder Christus, gemeente, is het lege vorm. Avondmaalsgang, jawel, maar zonder Christus is het leeg. Zelfs je preken, mijn preken en mijn bidden en mijn stille tijd, zonder Christus is het leeg en hol. Zonder dat werk van de Heilige Geest. Dat doet die Geest als gids. Om mijn eigen gerechtigheid af te breken. Mijn positief denken over mijn eigen geestelijke dingen. Hoe voelt dat? Hoe is dat? Maar heb je nog veel meer gemeente om je te laten zien. In dat woord van de waarheid. Waar zo'n schilderij hangt van Christus. Waar alles schittert van zijn liefde, van zijn heerlijkheid. En dan wijst de Geest je erop. Zo genadig, zo groot, zo goed, zo gewillig is de Heere Jezus. Om zondige mensen zalig te maken. Vergeving te schenken. Pijloze liefde. Onuitputtelijk. Hij wilde omkomen, opdat wij zouden leven. Nou, je zou altijd wel in die kamer willen blijven, gemeente. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Maar zo werkt de Heilige Geest niet. Want de Heere wordt het meest verheerlijkt als hij kleiner wordt. Dan wordt hij meer en meer. Of ben je al zo klein als die marskramer? Zo ver gevorderd als die marskramer. En daarom word ik zo vaak weer naar die kamer geleid waar mijn eigen zelfportret hangt. Om dan weer dingen te ontdekken en details te ontdekken die ik nooit eerder gezien had. Die ik altijd over het hoofd gezien had. Zoals Paulus. Schrijft erover in Romeinen 7. Dat is niet aan het begin van zijn geestelijk leven. Nee, dat was tijdens het leven met de Heer. Paulus was een vergevorderde, om het zo te zeggen. Maar hij werd door de Geest telkens weer geleid naar die kamer in het woord van de waarheid, waar hij zichzelf tegenkwam. Maar om dan ook steeds weer naar die kamer geleid te worden, waar hij op Jezus alleen mag zien. Nou, gemeente, dat vind je nou allemaal in dat woord van de waarheid. En de Geest, hij is zo gewillig om jouw gids te zijn. Om te leren wie ik ben. Om te leren wie Christus is. En lees er maar over hem. En over zijn liefde en over zijn gewilligheid en over de diepte van zijn lijden. Hij wilde zelfs vervloekt worden. En die Geest die schenkt het verlangen en de liefde en het geloof en de hoop. Hij leidt in al de waarheid om uit te delen van Christus. Om het te verkondigen. En dat in een wereld vol leugen, gemeente. Een wereld die zegt, het valt wel mee met de zonde. Zing gewoon een lied waarin het erover gaat dat je bij de Heere Jezus hoort. Zing het steeds, niet zo moeilijk doen. Er zijn heel veel mensen die niet zo moeilijk doen in dat opzicht. En die gemakkelijk denken over de zonde en lichtvaardig over Gods heiligheid. Maar dan is de waarde van de Heer Jezus zo minimaal. Dan kun je je nooit echt leren verbazen over de liefde van Christus. Als je gemakkelijk denkt over zonde en lichtvaardig over Gods heiligheid. Maar juist als je daar iets van gaat zien, als die Heilige Geest je leidend in de waarheid, je daarop laat blikken. Ja, dan wordt zonde echt zonde voor je, maar genade ook echt genade. En de Heere Jezus ook echt die zaligmaker die je nodig hebt en niet kan missen. En dan ga je anders tegen alle dingen aankijken in dit leven, gemeente. Als de Heer Jezus bovenaan komt te staan in je leven. Nou, dat is nou het verlangen van de Heilige Geest. Hem aantrekkelijk voorstellen. Zijn schatten, zijn gaven. Hemzelf, zoals Eliezer de schatten van Isaac aan Rebecca liet zien. Of dat Eliezer was, dat weten we trouwens niet. Hè? De knecht van Abraham. Maar in ieder geval, al die schatten liet hij zien, zodat Rebecca maar gewillig zou worden om mee te gaan. En zo spreekt de Heilige Geest over de schatten van Christus. Zo zegt Calvijn. Om u uit te nodigen, mee te gaan. Om te genieten van Christus en van zijn gaven. Van zijn Eén en al zijn. Weet u nog? Hij is mijn één en al. Van de vrucht van zijn offer, de troost van zijn regering, het hou vast in zijn voorbeden, de zegen van de voorrechten van het kindschap, verdiend, verworven, geschonken door hem. En die schatten zijn mij gegeven toen ik aan Christus verbonden werd. Die geest is de eersteling, weet u nog. En die geest die leidt mij er naartoe. En die laat het me zien. En die werpt er nieuw licht op. Opdat wij door die geest die uit God is, zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zo zegt Paulus in 1 Korinthe 2, vers 12. Hè? Opdat we zouden weten door die geest de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat doet hij heel eenvoudig. Door je te leiden, door je rond te gidsen in de waarheid. En daarom raak je ook nooit uitgelezen in die waarheid. Hij werpt er steeds nieuw licht op. Omdat we zouden zien. Omdat we amen zouden zeggen. Uit Christus. Neemt hij het, verkondigt hij het, schenkt hij het. Uit zijn volheid, genade voor genade. Dat betekent ook, gemeente, dat je vandaag precies dezelfde relatie met de Heere Jezus kunt hebben als die discipelen die toen aan de voeten van de Heere Jezus zaten. Is dat niet rijk? Omdat dezelfde geest van Christus, waar die discipelen het van moesten hebben, ook vandaag werkt. En wij moeten het van diezelfde geest hebben. Als je nou moet zeggen, ja, waar is dat eigenlijk in mijn leven? Wat betekent die waarheid nou voor je? Niet dat museum. Nee, dat woord waarin de gids je wil rondleiden. U herinnert zich dat citaat nog wel misschien van Spurgeon. 2 weken geleden over de slak. Een christen moet met de waarheid doen zoals een slak met zijn huis doet. Erin leven. En dat daar wil die geest die op het hart binnen. En niet om daar een grond van te maken, nee. Een huis om in te wonen, de waarheid, om op Jezus te zien. Jou doen wonen in dat slakkenhuisje van de waarheid. Na die preek wees iemand mij erop wat er gebeurt als het huisje van de slak kapot gaat. Dat is niet best. Of als er een scheur in dat slakkenhuis komt. Als die waarheid geen waarheid meer is. Of als de cultuur belangrijker wordt dan de waarheid. Dan kan de slak niet meer in zijn huisje wonen. Dan kan de christen niet meer in het woord wonen. De slak gaat dood. En wij gaan dood. Als de waarheid geen waarheid meer is. Dan kun je daar niet meer in wonen. Wonen in de waarheid, zegt Spurgeon. En dat in het huisgezin van de levende God, gemeente. Dat kan natuurlijk niet, hè. In zijn slakkenhuisje kan maar één slak. Maar ik zou willen zeggen, we moeten er als gemeente met z'n allen in. Eentje geloven kan niet. Want het doel van de geest en het werk van de geest is ook dit. Dat er een gemeente ontstaat. Van mensen die aan de Heere Jezus verbonden zijn. Als huisgezin van de levende God. Je ziet het met Pinksteren. Er ontstaat een gemeente rondom Christus. Rondom de waarheid. En ze volharden in die waarheid. In de leer van de apostelen. De breking van het brood. De gemeenschap. En in de gebeden. Zullen we het zoeken, gemeente? Zullen we ons ervoor blijven inzetten, opdat de huisgezin van God zouden zijn, pilaar en vastigheid van de waarheid, levend onder zijn zegenende, doorboorde handen, maar dan wel wonend in dat huis van de waarheid, het altijd bij je dragen, vergeet het niet, en tegelijk biddend om die geest als onze gids. Want die kan alleen ons leiden. Amen. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst. En we bidden om die geest en om zijn gidsend werk in het woord van de waarheid. En Heren, neig ons hart en open onze ogen om de waarheid lief te hebben. En om u lief te hebben, beminnelijk vorst. We bidden, Heren, of we net als die slak mogen zijn. Mogen wonen in de waarheid. En geef het aan onze kerken, Heren. Dat we als christelijke gereformeerde kerken ook de waarheid als huis mogen hebben om in te wonen. En bewaar dat slakkenhuis van de waarheid voor scheuren en breuken. En als er breuken zijn, wilt u ze helen, want dat kunt u, Heren. Omdat we niet ten dode zouden zijn opgeschreven. We bidden voor de belijdeniscategezanten. We zegen ook hen op weg naar morgen. Als ze een ja-woord mogen geven. Als het sacrament van de heilige doop bediend mag worden. Heren, wij bidden. Geef ons een rijke dienst. En wilt u het wel maken. Met uzelf. We bidden, Heren, voor mensen die ziek zijn. En wellicht zijn er nog in de gemeente die worstelen met de buikgriep. Wilt u herstel geven, genezing. Ja, Heren, gedenk ons allen hier in de gemeente en daarbuiten. Alle andere kerken ook op dit eiland. Mag het woord centraal staan, het woord van de waarheid. En mogen we ons richten naar u. Wilt u onze dank aanvaarden, het zondige genadig vergeven, ons bidden horen om Jezus wil. Amen. Psalm 86 vers 6 zingen we tenslotte, 86 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.